Geliefde gemeente, van Willem las ik achterliggende week, misschien hebt u het ook wel gelezen, dat hij droomde. Hij droomde dat hij de herders zag, de herders die zich haasten naar de stal van Bethlehem. En dan kwamen ze bij de stal. En ze zagen daar de kribben. En alle herders knielden bij de kribben neer. Wat deden ze daar? Daar haalden ze wat uit de kribbe. En de ene die haalde uit de kribbe een kerstboom en allemaal lampjes. De volgende haalde uit de kribbe een kerstdiner of een gala. Weer de volgende haalde een kerstbijeenkomst uit de kribbe. En allemaal hadden ze, nadat ze in de stal geweest waren, de handen vol. De kribbe bleef achter. Willem werd wakker uit zijn droom. Baden in het zweet. En zijn vrouw vroeg, Willem, wat is er? Ik heb gedroomd. Wat zag je in je droom? Ik zag de herders. Nou Willem, wat zeiden de herders? Vergeet je het kind niet. Vergeet je alsjeblieft het kind niet. Wat een belangrijke boodschap is dat. Het was een kolom met een kwinkslag. Maar het was eigenlijk al wel een preek. Vergeet je het kind niet. Dan zou je kunnen denken. Tussen alle dennengroen en alle rollades in, moesten ze daar in de kribben dan ook nog wel zien dat er ook nog een kind lag. Ja, maar dat is natuurlijk de bedoeling niet. Het idee is niet van, jongens, we hebben een heleboel en ook nog ergens een kerstkind. We moeten ook nog een klein beetje ruimte overlaten voor de Heer Jezus. Maar de bedoeling is toch, kerst gaat om het kind. Als Christus niet het middelpunt is, dan zijn we hem vergeten. Als Christus niet het middelpunt is van ons leven, dan zijn we Christus vergeten. Laat ons zelf dan maar heel eenvoudig deze vraag stellen. Stel, er was met kerst helemaal niks van kerstbijeenkomsten, geen extra toetje bij het eten, geen gezelligheid, maar alleen het evangelie. Alleen de boodschap dat Jezus is geboren. Verder niks. Zou dat u genoeg zijn? Zou dat voor jou genoeg zijn om te verlangen naar kerst? Zou voor jou dat zorgen voor grote vreugde? Dat je kan zeggen, al dat lekkere eten en al die gezelligheid en al die lampjes, die kunnen me gestolen worden. Want nu heb ik de grootste schat van mijn leven gevonden. Die schat, die vinden de herders. En dat wordt ons ook verkondigd vanuit Lucas 2. De eerste woorden van vers 11. Lucas 2, vers 11a. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Tot zover dit woord van God. En onder dit woord en boven de preek staat, voor wie is Jezus geboren? Voor wie is Jezus geboren? Drie gedachten. Voor mensen. Voor zijn volk. Als laatste, voor u. Met een vraagteken dus. Of u mag het ook zo opvatten. Voor mij. Voor wie is Jezus geboren? Voor mensen. Voor zijn volk. En voor u? Als eerste, hij is geboren voor mensen. Daar in die donkere nacht ging alles zoals gebruikelijk. De herders hielden de nachtwacht over de kudde en dat hoorde nu eenmaal zo. Ze zullen elkaar afgewisseld hebben. Zeg maar een soort ploegendienst, de een op, de ander af. Maar over de schapen moest gewaakt worden en ze deden het trouw. Zij hadden eigenlijk weinig te maken gehad met heel die volksverhuizing die aan de gang was. Heel die onrust in Bethlehem, die speelde voor de herders niet zo. Het is een beetje net als met urkers die bleven op de plek waar hun voorgeslacht ook al woonde. Zij bleven maar gewoon bij Bethlehem dag in dag uit. En zo was het al jaar in jaar uit. En deze nacht leek eenzelfde nacht als andere nachten. Maar het werd zo ontzettend anders. Dit werd de nacht van hun leven. De nacht om nooit meer te vergeten. De nacht waarin Jesaja 9 waar werd. U hebt het net gehoord, gelezen. Het volk dat in duisternis wandelt. Dat deden zij letterlijk. De anderen lagen in de duisternis te slapen. Maar de herders waakten. En in die duisternis, daar konden ze eigenlijk niet echt leven. In die duisternis moesten ze wel wakker zijn, maar echt je werk kun je in de duisternis niet doen. De duisternis is ook het beeld van de hopeloosheid, van de moeite. En we zeggen het ook wel eens, we leven in een donkere tijd. Dat is een van de redenen waarom juist de herders naar voren gebracht worden. Het volk dat in duisternis wandelt, die herders letterlijk, maar heel dat volk geestelijk. Daarvan profeteert Jesaja, dat volk zal een groot licht zien. Geestelijk een groot licht zien. Maar de herders letterlijk. Letterlijk mochten ze groot licht zien. Dat was nog niet direct waar ze op zaten te wachten. Als je echt het licht van God in je leven binnenkrijgt, is dat misschien ook niet direct waar je op zat te wachten. Dat geeft niet alleen maar een goed gevoel of zo. Dat zet eigenlijk ook de boel op zijn kop. Maar wat een zegen. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Die herders die daar zaten in de stikdonkere nacht. Ineens een engel stond bij hen. En de heerlijkheid des Heeren omscheen. En net als Zacharias. Net als Maria. Zij vreesden met grote vrezen. Hoe konden ze anders? Die engel. Zo heerlijk. Zo luisterrijk. Ze voelden, hoefden ze niet eens over na te denken, ze voelden het. Dit is hemels en wij zijn aards. Dit is van God, wij zijn mensen. Dit is heilig, wij zijn onheilig. Ze vreesden. Maar de engel die zei direct, vrees niet. Ze hadden wel reden om te vrezen in zichzelf. Maar ze hadden geen reden om te vrezen in de reden waarom de engel kwam. Ik verkondig u grote blijdschap was de boodschap. Ze mochten zo blij zijn dat er een engel kwam. Ook al schrokken ze zich wezenloos. Het was het mooiste wat ze ooit hadden ontvangen. Boodschapper uit de hemel. Ik verkondig u grote blijdschap. Kwamen vertellen, dat begrijpt u, dat weet u, dat Jezus was geboren. Het is zo gebruikelijk, hè. Wij zitten niet meer op het puntje van onze stoel. Maar dat hebben die herders natuurlijk wel gedaan. Toen die herders hoorden, ik verkondig u grote blijdschap, toen hebben ze het zich afgevraagd, wat dan? Wat is er dan te vertellen? Wat is er aan de hand? Ze hadden geen idee nog. Wij weten het zo goed. Ze kwamen vertellen dat Jezus was geboren. Weet het zo goed. Dat het misschien ook wel eens een beetje vlak kan worden. Soms denk je bijna. Waarom heeft de Heer nou eigenlijk zijn engel naar herders gestuurd? Nou, waarschijnlijk om het een beetje gezellig te maken. De herdertjes lagen bij nachten. En dat is zo lekker knus. Het is fijn dat er herders waren in die geschiedenis. Daar kun je nog een beetje romantisch over doen. Maar u begrijpt wel, dat is niet de reden dat de Heere herders erbij betrokken heeft. Waarom eigenlijk? Als daar in de stal in Bethlehem een kind geboren was, waarom moet er dan een engel naar herders gestuurd worden? Nou, waarom naar herders? Ik denk ook hierom, om dat zichtbaar te maken. Hij hield een nachtwacht. Jesaja 9, wat ik net zei. Het volk in duisternis wandelt. Waarom herders? Misschien ook wel hierom. Omdat de Heere de herder is van zijn volk. Omdat koning David, waar het ook vaak over gaat, dat koning David een herder was. En vooral omdat nu Jezus een herder is. Die baby, die is een herder. Ik ben de goede herder. Misschien daarom naar herders. Maar nog belangrijker is de vraag, waarom kwam er überhaupt een engel? Of het nou naar herders was geweest, of naar boeren, of naar burgers in de stad Bethlehem. Waarom stuurde de Heer op die dag, in die nacht, een engel? Omdat het verkondigd moest worden. Het moest niet alleen gebeuren, maar het moest ook verteld worden. Later schrijft Paulus, het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is uit het woord Gods. Of in hetzelfde hoofdstuk Romeinen 10 is dat. Hoe zouden zij kunnen geloven? Daar gaat het om. Geloven. Hoe zouden zij kunnen geloven? Zonder het te horen. Wij moeten geloven. Maar hoe kun je geloven als je het niet hoort? En hoe kun je het horen zonder die hun predikt? Er moet gepreekt worden. Jezus moet geboren worden en Jezus moet verkondigd worden. En dat gebeurt nu allebei in dezezelfde nacht. Jezus is geboren en Jezus wordt gepreekt. En er moet wel over Jezus gepreekt worden door een engel. Er was geen mens die dat kon doen. Waarom niet? Nou, zou het goed geweest zijn voor Maria als Jozef nu ging preken? Jozef moest bij zijn vrouw zijn. Maria was zojuist bevallen. Jozef en Maria waren in de stal. Zij konden niet preken. En verder was er geen mens die ervan wist. Alleen de engelen die wisten het. Alle engelen die waren er getuigen van geweest dat God zijn zoon naar de wereld gezonden had. En nu stuurt God een engel erachteraan. En die heeft tegen de engel gezegd. Ga, vertel het, verkondig het, evangeliseer het. Want dat woord wordt hier gebruikt. Ik verkondig uw grote blijdschap. Dat woord verkondig, daar staat dus achter in het Grieks. Als, nou ja, wat wij zouden kunnen weergeven met evangeliseer. Dus breng het evangelie. En evangelie, denk dat jongeren het ook wel geleerd hebben. Bij catechisatie of bij godsdienst, evangelie, wat betekent dat? Dat is het Grieks dan, angelion. Ui betekent goed. En angelion is de boodschap. De goede boodschap. Dus ik breng een goede boodschap. En dan zegt hij er nog bij. Grote blijdschap. Ik evangeliseer uw grote blijdschap. Dus ik breng een goede boodschap met grote blijdschap. Je zou zeggen, dat is dubbelop. Maar zo vol is het ook. Het is de mooiste boodschap die er ooit geweest is. Waarom? Nou, moet ik dat nou uitleggen? Nou, dat ga ik wel doen. Maar ik wil toch vragen. Wat is voor u de mooiste boodschap die je kunt indenken? Een boodschap waarvan je zegt, nou, ik zou niet mooier weten dan als ik dat mocht horen. Wat is nou een boodschap? Daar kan ik mee verder. Daar kan ik mee leven. En als het nodig is, als het tijd is, dan kan ik mee sterven. Nou, er is eigenlijk hier van deze wereld geen enkele boodschap waar je mee kunt sterven. Er zijn vast dingen waar je echt blij van wordt. En misschien dacht je net wel aan heel andere dingen dan die er in de Bijbel staan. Het allermooiste zou zijn als... Misschien dacht je iets aan je werk, aan je huwelijk, aan je gezin. Geld. Gezondheid. Maar al die dingen kunnen je alleen maar uiteindelijk een beetje helpen in dit leven. Maar er is niet één boodschap van deze wereld die ons kan helpen in het sterven. Wat is nou de allervreugdevolste boodschap? Dat is een boodschap waar je mee kunt sterven. De boodschap waar je mee kunt sterven, daar kun je ook mee leven. De grootste boodschap is deze. Dat God naar mensen omziet. Naar mensen die niet naar God hebben omgezien. Daar zingen de engelen dan ook van, hè? Ere zij God. Daar beginnen ze mee. Ere zij God in de hoogste hemelen. Daar worden engelen blij van. Om God de eer te brengen. En daarom staat Lucas 1 en Lucas 2 ook zo vol met lofzang. Ere zij God in de hoogste hemelen. Maar dan direct erbij. En vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Dat is de rijkste boodschap die je kunt bedenken. Dat die grote God naar mensen omziet. Dat God bij mensen wil wonen. Want de grootste nood, ons grootste probleem is, als we God kwijt zijn, als de kloof is tussen God en ons. Ik verkondig u grote blijdschap. God ziet naar mensen om. Is dat voor u de grootste blijdschap? De allergrootste, heerlijkste boodschap? Het is mooi, het is wondermooi, als je mag horen dat God naar deze wereld omziet. Een verloren wereld. Maar wat heb je eraan, als je daar zelf buiten staat? Dan is die boodschap nog wel steeds mooi, maar niet voor jou. Dan kun je daar niet blij van worden, als je het zelf moet missen. Daarom... mogen die engelen dat hier nog dichterbij brengen bij Jezus. Ik verkondig uw grote blijdschap, en dan komt bij onze tekst, dat u heden geboren is. Dat u heden geboren is, dat betekent dat hij voor u geboren is. Dus, deze nacht, zeggen de engelen, deze nacht is de zaligmaker geboren voor u. Als je niet kunt zeggen voor ons, dan is het nog niks. De zaligmaker is geboren, dat is mooi. Maar hier gaat het om. De zaligmaker is voor u geboren. Voor u. Wat zou de engel daarmee bedoelen? Nou, ik denk dat die engel ook aan zichzelf denkt. Dat hij terugdenkt aan duizenden jaren geleden. Toen zijn er honderdduizenden engelen afgevallen. Uit de hemel, in de hemel, in opstand gekomen tegen God en toen gevallen. Duivelen. En die duivelen, daar is geen verlossing voor. Dus deze engel, die is trouw gebleven. Maar die heeft wel al zijn een heleboel mede-engelen zien gaan. Hij heeft ze verloren zien gaan. En nu zegt hij tegen de mensen... Beseffen jullie wat een wonder het is? Die engelen, die gevallen engelen, die zijn voorgoed verloren. En voor mensen is er redding. Later schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief dat. Hebreeën 1, vers 16. Hij heeft de engelen niet aangenomen. Maar heeft de mensen aangenomen. Dat is een wonder, hè? Kijk, wij denken wel eens, het is eigenlijk toch lastig, hè? Adam, het verbondshoofd, en die is gevallen en daardoor zijn alle mensen gevallen. Waarom moeten wij nu bij Adam horen? Hier zie je een deel van het antwoord. Kijk, een ander deel van het antwoord is, wees maar eerlijk, wij doen met Adam mee. Wij keuren Adam altijd goed, als wij zelf ook zondigen. Maar een andere deel van het antwoord is, er is één verbondshoofd gevallen. In Adam zijn alle mensen gevallen. Maar dat geeft de mogelijkheid dat er in één ander mens mensen zalig kunnen worden. Als je zou zeggen, ik stond liever voor mezelf. Laat Adam zondigen voor zichzelf. Laat God mij alleen maar verdoemen voor mijzelf. Ja, maar dan moet je ook zelf opknappen. Maar nu zegt God, bij de mensen werk ik niet zoals bij de duivelen. Duivelen, die moeten dus allemaal zelf opknappen. Dat doen ze niet. Dat zouden wij ook niet doen. Maar God zegt, de mensen die zijn samen met Adam gevallen. Nu wil ik ze ook door Christus, samen met Christus, zalig maken. Zou er niet iets bij die engel van doorklinken? Herders, besef je het voorrecht? Besef je wat jullie gezegend zijn vergeleken met die duivelen die gevallen zijn? Voor u is er een middelaar, een zaligmaker geboren. En beseffen wij wat een voorrecht? Wij zijn allemaal mens. Hoe verschillend we ook kunnen zijn, dit is een overeenkomst. We zijn allemaal mens. En daarom geldt die boodschap voor allemaal. Misschien zit je er wel eens mee. Zou God mij bedoelen? Kan het voor mij? Hoor ik erbij? Is Jezus voor mij geboren? Nou, hier zegt de engel, Jezus is voor mensen geboren. En de boodschap die u krijgt is een boodschap die engelen nooit krijgen. U dus wel. Dat u heden geboren is, de zaligmaker. Er is een zaligmaker voor u. Er is absoluut zeker een zaligmaker voor u. Hij is een zaligmaker voor mensen. En wat je dan ook bent, niemand van ons kan toch ontkennen. Ja, dat is waar. Ik ben een mens. Dat is toch zo? Als je mens bent, dan is deze boodschap voor u. De zaligmaker is geboren. De middelaar tussen God en mensen. Die middelaar die het goed kan maken tussen God en u. Dat is de eerste. In de tweede plaats, voor wie is Jezus gestorven? Voor zijn volk. Als die engel er dus zegt, dan bedoelt hij aan de ene kant, Jezus is niet geboren voor engelen, maar voor mensen. Maar het is toch ook nog iets preciezer. Hij zegt het hier immers juist tegen de herders. Herders, ik heb jullie wat te vertellen. Het woord u staat in meervoud. En dus zouden ook kunnen zeggen dat voor jullie geboren is. Speciaal klinkt dat tot ergens deze herders. Je zou kunnen zeggen, al deze herders kunnen zeggen, het is ook voor mij. Waarom? Waarom is die engel nu juist gericht aan deze mensen? Waarom kan hij tegen hen zeggen, het is zeker voor jullie? Nu zou je kunnen denken, misschien waren zij er wat meer mee bezig. Het waren misschien vrome herders. Zoeken de herders. Of schuldbewuste herders. Nou, dat zou kunnen. Maar dat weet ik niet. Daar staat niks van. Wat weten we wel? Dan kijken we even naar het vers hiervoor. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Al den volken. Dat betekent niet alle volken. Maar het is een oude naamvalsvorm. Het betekent voor heel het volk. Voor het hele volk. En met het volk wordt hier Israël bedoeld. Ik verkondig u grote blijdschap die voor heel Israël bedoeld is. Dus als de engel hier tegen die herders zegt dat voor u geboren is, dan bedoelt hij niet alleen voor die herders. Dan ziet hij eigenlijk achter die herders heel het volk. Het verbondsvolk. Het volk waar tegen Jesaja ook gesproken heeft. Dezelfde woorden. Want, Jesaja 9 vers 5 is dat. Er zijn vast ook al kinderen die de tekst mee kunnen zeggen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam, weet je het? Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Die tekst. Weet jullie nog hoe die begint? Wel toch? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Nou, er staat eigenlijk hetzelfde. Een kind is voor ons geboren. Jesaja zegt, eigenlijk hetzelfde als die engel. Die engel zegt, een kind is voor jullie geboren. Jesaja zegt, een kind is voor ons geboren. Voor wie? Voor Israël. Voor dat volk dat in duisternis wandelt. Voor dat volk dat zo ongelovig is. Maar voor dat volk waarvan God zegt, en toch bent u mijn volk. Dit is verbondstaal. De engel zegt, herders, jullie zijn toch Israëlieten? Dan gelden voor jullie de beloften. De belofte aan Abraham en aan David en die belofte aan Jesaja. Dat voor jullie geboren is. God heeft het jullie beloofd. God heeft het jullie toegezegd. En jullie mogen het ontvangen. Als verbondskinderen. Dan raakt dat ook ons. Want dat verbond van God is verbreed. In dat verbond deelt nu niet alleen meer Israël. Maar in datzelfde verbond mogen wij ook delen. Dezelfde belofte die ontvangen ook wij. De belofte van zaligheid. De belofte van redding. De belofte van het koninkrijk van God. En als dan God in uw leven gezegd heeft, mijn verbond geldt ook voor jou, dan zegt hij het nu weer. En dat heeft God toch gezegd, toen je gedoopt werd. In de doop heeft God gezegd, ik ben uw God, u bent mijn kind. Ik hoor bij u, u hoort bij mij. Kijk, het moet er nog wel van komen in ons hart. Maar de belofte in de doop is duidelijk. En die herhaalt God in de prediking. Dat voor u geboren is. En nogmaals. Je kunt er soms aan twijfelen. Zou het voor mij wezen? Bij het eerste punt heb ik gezegd. U bent een mens. Dat is Christus een middelaar voor u. En nu, u bent in verbond gebracht. Dan hebt u nog meer reden dan andere mensen om zeker te weten dat God het woord meent. Dat Jezus niet maar algemeen geboren is, maar dat Jezus voor u geboren is. Dat Jezus geboren is met dit doel, dat u de zaligheid bij hem zou vinden. Je mag aan alles twijfelen aan deze kant. Over je eigen hart. Als je afvraagt, wil ik eigenlijk wel zalig worden? Dat is een vreemde vraag. Wil ik wel zalig worden? Dat is een vreemde vraag. En toch is het een terechte vraag. Je zou zeggen, ja, waarom niet? Maar in de praktijk willen we het Zo vaak helemaal niet. Ja, uit onszelf helemaal nooit. We willen wel geholpen worden, maar niet naar God toe. Dus aan jezelf twijfelen, dat is eerlijk. Maar aan God twijfelen niet. Wil jij wel zalig worden? Ik hoop dat u nou zegt, ja, soms wel, maar ik vraag me toch af. Wil je wel dicht bij God leven? Ik vraag me wel eens af. Maar als je nou die andere vraag stelt. Wil God mij wel zalig maken? Dan gaan we twijfelen. Dan zeg ik, nou, dat weet ik nog niet. En dat is nou net mis. Aan jezelf twijfelen, dat is zo terecht. Maar aan God twijfelen, dat hoeft niet. God heeft het met een eed gezworen dat hij het meent. Dat het zijn liefste werk is om zondaren zalig te maken. Jezus is niet maar als een algemene waarheid geboren. Jezus is geboren voor zondaren. Jezus is geboren voor u. En tegelijk, als dat waar is, hoe komt het dan als wij Jezus niet kennen? Hoe komt het dan als wij zo twijfelen? Het begint misschien wel hier. Dat we eigenlijk niet eens erkennen dat wij zijn volk zijn. Dat wij eraan gewend zijn om ons een beetje onder Gods hand uit te worstelen. Psalm 102 zegt, de Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt. En geenszins wij. De Heer is God, erken Hem. Wij zeggen, ik doe ook wel graag andere dingen. Ik wil niet graag naar God luisteren. Wij leven niet als verbondskinderen. We willen soms dat verbond helemaal niet. En die hand die God op onze schouder legt en zegt, joh, dan moet je bij mij horen. De rest van je leven en na dit leven. Altijd bij mij. We schudden die hand van de schouder af. We zeggen, dan maak ik zelf wel uit. Als ik zin heb, dan kom ik wel. Is dan vreemd. Dat we de belofte van God niet kunnen geloven. Dat is de eerste vraag die we moeten stellen. En dus als die boodschap voor ons is, zou je God willen erkennen? Zou je willen leven als kind van het verbond? Wat is dat dan? Als je het niet wilt. Tweede vraag. Dat is ook een vraag voor Gods kinderen. Degene die mogen zeggen, ja maar, ik wil het wel. Het is in mijn leven veranderd. Het is mijn vreugde geworden. Ik ben er zo blij van geworden. Dat God mijn God wilde zijn. En ik kon er niet meer onderuit. Ik moest mezelf wel afkeuren. Maar ik mocht God goedkeuren. Ik mocht met al mijn zonden bij God terechtkomen. En ik mocht belijden. Dat ik nergens anders meer mijn zaligheid kon vinden dan bij de Heer Jezus. Dat is een voorrecht. Maar hoe is het nu? Is Hij je vreugde? Nog even die vorige tekst. Grote blijdschap die voor al het volk wezen zal. Als dat nu Gods persoonlijke boodschap is. Gods persoonlijke geschenk aan ons. En in ons hart is er geen blijdschap meer. Het is zo gewoontjes geworden. Wat is dat dan? Wat hebt u dan nodig om weer terug te gaan? En om deze boodschap weer te horen. Dat u geboren is. O God, is het waar? Dat u in mijn leven kwam. Is het waar dat u mijn hart in beslag hebt genomen? Dan is dit woord waar. Dan is dit ook zo. Dat voor mij geboren is. Dan moet je weer ontdekken en bewonderen. Heer, hoe kan het? Hoe kan het dat u uw zoon gaf voor mij? Dat is tegelijk het laatste punt. Voor mij. Is hij voor u geboren? Is hij voor jou geboren? Is hij voor mij geboren? Aan de ene kant mogen we zeggen, de prediking, de boodschap is voor allen. De belofte is voor allen. Maar nu de zegen. Dat is niet vanzelfsprekend. Het gaat erom dat het persoonlijk wordt. Dan gaan we even een klein stukje terug. Lucas 1, vers 77. Dan gaat het over hetzelfde volk. En dus hier in vers 10 van Lucas 2, daar staat. Die voor heel het volk wezen zal, het hele verbondsvolk mag delen in het evangelie. Maar dan staat er in de lofzang van Zacharias, om zijn volk kennis der zaligheid te geven. Misschien wordt het toegepast. Dat hele verbondsvolk, dat moet nu gebracht worden tot kennis van die zaligheid. Tot persoonlijke kennis. Het is niet genoeg als je hoort, ik mag ook geloven. Het gaat erom dat je gelooft. Het is niet genoeg dat je weet, de boodschap is voor mij. Het gaat erom dat je mag zeggen, Jezus is voor mij. Mijn zaligmaker. Paulus kan er later van zeggen, toen het Gode behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren. Dus niet alleen aan mijn oren, dat is een wonder, hè? Maar ook in je hart. Als Jezus Christus in je hart geboren wordt. Iemand zei, of maakte een gedicht. Al was Jezus 1000 maal in Bethlehem geboren. En niet in mijn hart. Dan was ik nog verloren. Gelukkig is hij in Bethlehem geboren. Als hij niet in Bethlehem geboren was, dan waren we verloren. Maar als je niet in je hart geboren bent, dan ben je ook verloren. En er zijn er zoveel waar dat voor geldt, of in elk geval in eerste instantie. Die herders, die hebben gehoord dat dat voor hen geboren is. En ze hebben ook begrepen, het is niet alleen voor ons. Ze hebben dat in de oren geknoopt. Ik verkondig u grote blijdschap. Ik evangeliseer u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Nou, dan gaan ze eerst zelf naar de kribbe. Maar als ze dan bij de kribbe geweest zijn, wat gaan ze doen? Dan gaan ze het overal vertellen. In heel Bethlehem. Want het is toch voor heel het volk? En al die mensen, die mogen ook weten dat voor u geboren is. Voor u. Ze kloppen ze bij al die huizen aan, zeggen er is een kind geboren en dit kind is ook voor u geboren. En al die mensen, die halen schouders op. Voor mij zal mijn tijd wel duren. Ik zie het morgen wel. Of volgend jaar of later. Maar nu heb ik er nog niet zoveel mee. Het is wat, hè. Als dat gebeurt. Dat gebeurde daar in Bethlehem. Maar dat gebeurt op Urk net zo goed. Dat gebeurt overal. Dat voor u geboren is de zaligmaker. Je hoort het. En je vindt het wel prima. Straks is kerst weer voorbij. En dan is Jezus in de kribbe ook weer achter de rug. Maar dan ben je er ellendig aan toe. Als je het evangelie gehoord hebt. Als Christus je beloofd is. En je mist hem. Je gelooft niet. Je leeft niet met hem. En dan ben je de allerellendigste van alle mensen. Dan zou je zeggen, had ik het maar nooit gehoord. Je kon beter nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Dan van de Heer Jezus gehoord en niet in hem geloofd. Want dan heb je extra schuld. Dan zal God je zeker vragen. Wat heb je met mijn zoon gedaan? Je was misschien wel blij van kerstliederen. maar niet blij met de Heer Jezus. Daar komt God op terug. Dan hoef je niet te zeggen, nou ja, had ik het dan maar nooit gehoord. Want ja, als ik door over de Heer Jezus te horen een grote risico loop, als ik dat risico dan maar niet gelopen had, was ik maar een heiden geweest, nooit van de Heer Jezus gehoord, had ik daar bij de rechterstoel ook geen last van. Die gedachte moet je niet hebben. Want als je het hoort, dan is het vandaag nog met de bedoeling dat het niet voor niks is. Als je het hoort en je wendt je ervan af, je schuift het aan de kant, dan is het je eigen schuld. Dat hoeft niet. Je mag het horen en je mag het horen met je hart en je mag Christus ontvangen. Dus het is niet waar dat je zou kunnen zeggen, had ik het maar nooit gehoord. Maar je zult wel straks zeggen, God was genadig dat ik me liet horen, maar ik was zo dwaas dat ik het naast me neer heb gelegd. Had ik maar nooit mijn schouders opgehaald over dit woord. Waar gaat het dan om? Nou, net als die herders toch. Die herders die hebben begrepen dat voor u geboren is. Dat was dus maar geen krantartikel. Dat er iemand geboren is. Nou ja, interessant om te weten, maar ons leven gaat gewoon verder. Nee, hij is voor ons geboren. Het is een persoonlijke boodschap. En daarom, beseften ze, moeten wij er naartoe. Het geschiedde, vers 15, als de engelen van de weg gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkaar zeiden, laat ons dan heen gaan. Laten we heen gaan. Want daar ligt de zaligmaker voor ons. Komt. Laat ons met de herders gaan. Niet naar een kribbe waar je allemaal leuke dingen, gezelligheid en gevoelens uit kunt halen. Maar naar deze herders. Die het kind vond. En die zagen, dit kind, dat is alles. In dit kind heeft God zijn hele hart blootgelegd. En wie dit kind ontvangt, die ontvangt God. Voor u geboren. Wie niet meer buiten de Heer Jezus kan, maar dit woord uit Gods hand ontvangt. Die mag dat met die volle kracht horen, voor u geboren. En als het een zaak van twijfel is en je zegt, ja, ik weet het en ik heb het nodig. Maar hoe vind ik het? Leg ook die vraag bij mij neer. In de verkondiging van dit woord wordt Christus bij u gebracht. Hij is niet ver. Hij zegt zelf, ik sta aan de deur en ik klop. Hij is niet ver. En als u nou in uw gebed, met uw nood, tot hem vlucht, dan is het als het ware, als staat u aan de deur van de stal. En u zegt, ja, ik weet, ik ben er dichtbij. Maar ik zie het kind niet. En dan mag je daar als het ware op die deur kloppen en zeggen, Heere, hoe krijg ik nou ogen om te zien? Hoe krijg ik nou armen om Jezus op te pakken? Hoe krijg ik nou een hart om te kunnen geloven? Hij hoort die stem wel. Want Jezus is geen dode zaligmaker. Maar al lag hij daar als baby. Hij is nu toch die volzalige God. Hij hoort u roepen. Hij hoort het wel als iemand niet meer zonder hem kan en tegelijk hem niet ziet. Maar als je dan maar geen rust hebt voordat je Jezus kennen mag. De boodschap, daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat voor u geboren is. En de zegen, dan moet je niet te vroeg juichen. En niet zeggen, oké, dan is die voor ons allemaal geboren. Dan komt het met ons allemaal goed. Dat is niet het evangelie. Het evangelie is dat een iegeling die in hem gelooft, niet verloren gaat. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En de zegen, die is niet vanzelf, maar wel verkrijgbaar, vast en zeker. Amen.